Goedemiddag allemaal, het is 3:30, dus we gaan beginnen. Goed om weer fysiek bij elkaar te zijn en welkom allemaal. In mijn rol als voorzitter heet ik u natuurlijk van harte welkom, maar ook de mensen die live meekijken of op een ander moment zullen kijken via het internet. Ik wens u allemaal een hele informatieve sessie toe. We hebben op de agenda voor de beeldvorming vanmiddag twee onderwerpen staan, de voortgang zorgtafel en het kaderdocument Nieuw Economisch Beleid. Na elk agendapunt wordt de vergadering kort geschorst, zodat er gewisseld kan worden van woordvoerder. En dit geldt ook voor de gedeputeerden die het woord zullen voeren. De zitplaatsen en de bijhorende aanraakplekken zullen tijdens de schorsing gereinigd worden. En wij vragen u, als u inderdaad wisselt, om de schoonmaakkaartje die op uw plek ligt, daartoe om te draaien. Dan moet de rode kant boven liggen. Vanavond hebben we de oordeelsvormende vergadering. Kan ik hierbij de agenda vaststellen? Dan doen we dat. Dan gaan we snel starten met het agendapunt 3. Dat is de voortgang van de zorgtafel. En met deze beeldvormende sessie komt de gedeputeerde tegemoet aan de toezegging aan de Staten om geïnformeerd te blijven over de voortgang van de zorgtafel Flevoland. Ik wil ook een hartelijk welkom aan onze gasten geven die u straks zal informeren. Ik heb begrepen dat twee gasten zich wegens ziekte hebben afgemeld vandaag. En dit betekent dat we dit onderwerp volledig plenair zullen afhandelen en niet meer in deeltafels uiteen zullen gaan. Ik geef om te beginnen het woord aan de heer Fakkeldij, die zal ook de introductie van de gasten doen. Gedeputeerde, u heeft het woord.
Voorzitter, ik moest ergens op drukken en dan gebeurde er iets. Nou heb ik dat laatste gedaan, maar er is nog niks gebeurd. Ja, ik deed F5. Ja, het is techniek. Dank u wel. Ja, dank voorzitter. Is dat fijn? En we hadden graag ook een afwisselend programma geboden, omdat er natuurlijk heel veel speelt aan de zorgtafel. En het leek ons van belang om u mee te laten nemen in, zeg maar, de verschillende onderwerpen zoals die aan de orde komen. En ook wat dat dan betekent en wat de rol van de zorgtafel daarbij natuurlijk is. We hadden graag 5 personen welkom willen heten. Om te beginnen Frans van den Broek Tobrinan, de onafhankelijk voorzitter van de zorgtafel. Die gaat u eerst straks gewoon informeren over de zorgtafel als geheel. Erik Koekoek, strategisch adviseur gemeente van het Zilveren Kruis. Die gaat met name iets vertellen over de preventiecoalitie. En dan hadden we graag Marco Selden thuis van Woonzorg Flevoland u mee willen laten nemen in tijdelijk verblijf Lelystad. En Wilma Koch van hadden we u mee willen laten nemen in het gezondheidsplein. Ja, die zijn helaas dus door ziekte verhinderd. Eén omdat hij positief op een zelftest gereageerd had, een ander echt wegens ziekte. Ja, daar moeten we met elkaar natuurlijk toch nog wel echt daar streng op zijn. Ik zal wel proberen na Frans van den Broek die andere twee onderwerpen ook nog even kort met u door te nemen. Misschien goed om inleidend een paar dingen nog aan u mee te geven. Mag het volgende plaatje voor? Kijk, ja, alweer de volgende. Juist. Even een herinnering roepen, die zorgtafel is natuurlijk ontstaan op een naar moment. Die is ontstaan eigenlijk toen de toekomstverkenner zeg, ja, dan valt het ziekenhuis weg. Dan moeten we met elkaar kijken hoe dan de toekomst van de gezondheidszorg in Flevoland eruit gaat zien. En dat zullen partijen met elkaar moeten doen. En dat heeft geleid ook tot een toen al unieke samenstelling van de zorgtafel. Financiers van de zorg, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, gemeente, provincie, vertegenwoordiging, patiënten, inwoners. Daar zijn we mee doorgegaan. Daar hebben we met u ook over van gedachten gewisseld. Kunnen we na deze eerste periode, een tweede periode, proberen de zorgtafel wat handen en voeten te geven. En daar zitten we nu middenin. Een vijftal thema's zijn actueel. Frans van den Broek neemt u daar dadelijk in mee. Wat we als provincie in doen is natuurlijk vooral proberen te faciliteren en te ondersteunen vanuit het projectbureau voor de zorgtafel. Actief participeren in de werkgroep communicatie. Omroep Flevoland is een van de gevolgen daarvan, waarin ook regelmatig aandacht voor de zorg gevraagd wordt. En vooral natuurlijk lobbyen in Den Haag. Of dat nou om het coronapakket wat door de voorgeschiedenis ongelukkig uitgevoerd Sint-Jansal gaat. Het ondersteunen van de Flevolandse Patiëntenfederatie of op iets als tijdelijk verblijf. Ik denk, maar ik hoop daar u van te kunnen doen overtuigen door de volgende sprekers, dat we met elkaar constateren dat daar waar dat omvallen van het ziekenhuis echt vreselijk was en nog wel is eigenlijk, het misschien ook iets goeds brengt, omdat we in heel Nederland zien dat dit type beweging nu ontstaat. Overal wordt de gespecialiseerde spoedeisende zorg naar een paar ziekenhuizen geconcentreerd. Overal wordt nagedacht over de vraag hoe moeten we die zorg zo anders inrichten, zodat die ook betaalbaar wordt. En we kunnen in Flevoland proberen van ons nadeel een voordeel te maken. Daar zijn we nog lang niet. Zijn we wel mooi naar op weg. En voorzitter, ik denk met u welnemen dat het goed is de heer Van den Broek ons daarin meeneemt.
Graag zelfs.
Knopje daar. Goedemiddag. Hartelijk dank aan de gedeputeerde voor de inleiding. Een aantal van u en mogelijk iedereen heb ik al een keer digitaal gesproken bij de voorbereidingen op de bijdrage die de provincie heeft gedaan in het licht van de zorgtafel, waar we overigens zeer dankbaar gebruik van maken om datgene met elkaar tot stand te brengen wat er in deze provincie op het terrein van de zorg gewenst is. Ik ga u dadelijk meenemen in wat hebben we de afgelopen periode nu met elkaar gedaan. Om daarmee u nog even mee te nemen in van de geschiedenis van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen in 2018 tot waar we nu staan. Daarna zal ik een aantal korte toelichtingen geven op de concrete resultaten. En vervolgens neem ik u nog even mee in wat ons de komende periode nog te doen staat en wat eigenlijk de agenda is van dit moment. Mag ik de volgende slide? Zoals u ziet hebben we even een korte schets gegeven over wat we de afgelopen periode met elkaar gedaan hebben. En misschien is het wel goed om even stil te staan bij het feit dat eigenlijk de zorgtafel nog maar heel recent bestaat. Want we zijn pas gestart in oktober 2019... En daarvoor was er een toekomstverkenner aangesteld door de minister om eigenlijk een beeld te schetsen van wat er zou moeten gebeuren om een toekomstbestendige zorglandschap in Flevoland te creëren na het faillissement van de ziekenhuizen. En dat rapport is verschenen door Bas Lerink, die daarvoor was aangesteld. En dat betrof een hoop aantal onderwerpen en doelstellingen die er naar zijn idee en in samenspraak met allerlei betrokkenen gerealiseerd zou moeten worden. Ik ben als onafhankelijk voorzitter aangesteld in oktober 2019. En toen wij die eerste opgave deden om met elkaar te kijken van wat moet er allemaal gebeuren, was dat eigenlijk rijp en groen door elkaar. En hebben wij eigenlijk ervoor gekozen om eerst aandacht te schenken aan wat moet er nu daadwerkelijk binnen de zorginfrastructuur gebeuren om ook daadwerkelijk resultaten te kunnen boeken. En dat ging met name om vertrouwen. Er was een bazaal wantrouwen ontstaan na het faillissement tussen bijna alle zorgpartijen. En wat we gedaan hebben in die fase is er zorg voor gedragen dat er weer langzaam het vertrouwen tot stand kwam door eerst met elkaar het gesprek aan te gaan en te kijken van welke van die onderwerpen die in dat brede rapport van Bas Lerink stonden nu daadwerkelijk als eerste moesten worden aangepakt. En dat heeft eigenlijk geleid in een aantal concrete resultaten van de zorgtafel 1.0, om het zo maar te noemen. En dat betrof de geboortezorg rond de acute zorg. Acute zorg was een van de grote thema's en daar viel ook geboortezorg onder. En binnen de geboortezorg hebben we eigenlijk bereikt dat er een extra ambulance op Urk geplaatst kon worden. En die is er nog steeds, om er zorg voor te dragen dat er een veilige situatie ontstond voor de zwangeren in de samenleving binnen Flevoland. En er zorg voor te dragen dat met het wegvallen van het ziekenhuis in Lelystad er snel en adequaat kon worden ingegrepen. Ook de samenwerking binnen de geboortezorg, dat ook een kwetsbaar punt was, waar we met alle partijen en ook met financiële steun van veel van de deelnemers er zorg voor gedragen hebben dat er een extra intensief traject ontstond voor de verloskundigen. In combinatie met de aanvullende scholing heeft ertoe geleid dat ook dat stuk onderdeel van de acute zorg weer stabiel geworden is. En misschien is het ook goed te zeggen dat wij gedacht hebben van het is fantastisch dat er al zoveel ideeën bestaan die er moeten gebeuren in Flevoland ten behoeve van de inwoner van Flevoland, maar zorg er ook voor dat als je resultaten boekt dat je die ook borgt. En dat wil zeggen dat de samenwerking tussen de verloskundigen als een van de resultaten uiteindelijk er ook toe geleid heeft dat we in de agenda nog van vandaag nog steeds er zorg voor willen dragen. En dat ook toetsen of de borging van dat wat we met elkaar hebben afgesproken ook nog steeds wordt uitgevoerd. En natuurlijk is er een spoedpolie ontstaan bij het ziekenhuis in Lelystad. Bij het wegvallen van het ziekenhuis zelf heeft Jansdal het ziekenhuis overgenomen en een spoedpolie gerealiseerd in Lelystad en een spoedpost in Emmeloord. En dan is het misschien ook nog goed te noemen dat de OZO-verbindzorg tot stand is gebracht in heel Flevoland, waar meer dan 3000 professionals aan deelnemen en die er zorg voor dragen dat zeg maar, de coördinatie van de zorg op een goede manier plaatsvindt. Zoals ik al zei, is wat betreft de zachtere resultaten van de zorgtafel, het gaat vooral over gegroeid vertrouwen en daardoor een betere samenwerking. En wat een mooi resultaat is van de zorgtafel, denk ik, is dat wij op een van de vergaderingen van de zorgtafel een presentatie hadden van Zilveren Kruis over hun regioperspectief voor de toekomst. En dat een van de wethouders van een van de gemeenten vroeg of het niet een mogelijkheid zou zijn om dat ook in breder verband met elkaar te bespreken. En eigenlijk hebben we dat met elkaar gedaan. En dat heeft ertoe geleid dat er een regioperspectief in breed verband tot stand is gebracht, die eigenlijk de basis vormt voor de zorgagenda van dit moment. En tenslotte, misschien goed om te noemen, en de gedeputeerde noemde het net ook al even, we hebben uitgebreid stilgestaan bij communicatie. Communicatie was een van de zwakke punten in het hele zorglandschap in Flevoland. En we hebben door middel van de nieuwsbrieven die we één keer per twee weken uitgeven. In combinatie met Omroep Flevoland die wekelijks een thema heeft rond de zorg en zorg voor dagen, dat de ontwikkelingen in de zorg in Flevoland ook bij de inwoner van Flevoland bekend kunnen worden gemaakt. Dan is het misschien nog even goed om te zeggen dat wij het afgelopen jaar, want we zijn dus, ik vertelde, in oktober 2019 begonnen. In maart 2020 trof ons corona allemaal. En dat betekent dat we vanaf die tijd ook niet meer bij elkaar zijn geweest. Een van de belangrijke aspecten die betrekking heeft op samenwerking. Maar dat wij eigenlijk ook geconstateerd hebben dat het lastig is om de juiste balans te vinden tussen druk te zetten op de zorginstellingen om de doelstellingen van de zorgtafel binnen de tijdstermijn die ervoor staat te realiseren. En aan de andere kant ook oog en begrip te hebben voor de druk van alle zorgaanbieders in het licht van corona. Dus we hebben daar een juiste balans in moeten vinden. Maar goed, het is ons aardig gelukt, denken wij. Wij zijn nu op dit moment bezig met de doorontwikkeling nadat we dat gedaan hebben vanuit 2020 rond de agenda van Bas Lerink. Een doorontwikkeling gemaakt voor de zorgtafel 2.0, waarvan we de agenda hebben gebaseerd op het regioperspectief. En we zijn op dit moment gestart met een verkenning hoe de zorgtafel er na 2022 uit moet zien, omdat de periode waarover wij nu spreken loopt tot maart 2022. Mag ik het volgende plaatje? Nou, wat is dan de zorgtafelambitie? We hebben dat vormgegeven middels een infographic. De vijf thema's die hier staan zijn eigenlijk allemaal gebaseerd op dat regioperspectief. Waarbij ik er een paar even kort uit wil leggen als het gaat om de acute zorgketen. Dan gaat het vooral ook over het project zorgcoördinatie wat op dit moment loopt, waarbij het gaat over de voortgang van de samenwerking in de geboortezorg, zoals ik u daar straks al aangaf vanuit de agenda zorgtafel 1.0. En de zorg dragen voor de borging van de opbrengsten daarvan. Als het gaat om de chronische zorg, Dan heb ik daarvoor, zijn wij vooral gericht op het verder doorontwikkelen van de OZO-verbindzorg. Omdat we denken dat dat een mooie kans biedt om verder de samenwerking binnen de zorgaanbieders en alle andere betrokkenen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Met betrekking tot de zorg en ondersteuning voor ouderen, en dat is misschien gekoppeld aan acute zorgketen, zijn wij actief met een project rond het tijdelijk verblijf Lelystad. De gedeputeerde wees daar net al even op. Degene die daar een inhoudelijke toelichting op zou geven, Marco Zeldenthuis, die is helaas dus door ziekte verhinderd. Maar misschien goed om daar een paar woorden aan het te wijden. Het idee voor een tijdelijk verblijf Lelystad in het ziekenhuis van Lelystad is tot stand gebracht doordat vanuit de druk van de lokale overheden en de provincie er gevraagd is om toch zorg te dragen voor een voorziening voor de inwoners van Lelystad en omgeving bij het wegvallen van het ziekenhuis. Ondanks het feit dat de zorgverzekeraar had aangegeven dat er eigenlijk geen vraag naar zou zijn. Met steun van de patiëntenfederatie en het actiecomité Behoud Ziekenhuis Lelystad is er met drie partijen, het Sint-Jansdal, Woonzorg Flevoland en Coloriet, een samenwerking gesloten om te kijken of er een business case zou kunnen worden opgesteld om een tijdelijk verblijf van de grond te trekken die gebaseerd is op elementen die voor de zorg van de nabije toekomst van groot belang zijn en die er eigenlijk van uitgaan dat je zorg moet leveren op de juiste plaats. En wat men nu wil is door middel van dat tijdelijk verblijf Lelystad met een aantal specialisten er zorg voor dragen dat de patiënt niet steeds meer van het kastje naar de muur wordt gestuurd, maar dat daar waar het nodig is en een huisarts een indicatie kan geven tot een tijdelijke opname gekeken kan worden wat moet er met deze patiënt, deze vaak kwetsbare ouderen, gebeuren om te zorgen dat die adequaat op de juiste plaats en binnen de juiste termijn ook behandeld kan worden. En op dit moment zijn we bezig om dat verder uit te werken, waarbij partijen hebben aangegeven daar heel veel belangstelling voor te hebben. Dat de zorgverzekeraar heeft daar financieel enorme bijdrage aan geleverd om dat ook financieel mogelijk te maken. Niettemin is er nog een financieel hiaat, wat we ook neergelegd hebben bij het ministerie in het kader van het voortgangsoverleg wat tot stand is gebracht na het faillissement tussen het ministerie en de direct betrokkenen, zoals de inspectie, de NZA, de zorgtafeldeelnemers en de verzekeraars, naast de patiëntafvaardiging. En we hebben tot op heden nog geen positief resultaat vanuit het ministerie ontvangen om daar ook een financiële bijdrage van te kunnen krijgen. En wij denken wel dat het enorm van belang is dat dit initiatief in elk geval voortgang verdient. Ten slotte voor de GGZ, de psychische kwetsbaarheid, zijn wij bezig om er zorg voor te dragen dat er zicht is op de taskforce van de wachttijden. En het laatste stukje, als het gaat over de gezonde inwoner, gaat voor een belangrijk deel over preventie. En daar zal Erik Koekoek u straks nader over informeren. Dan tot slot nog iets over de toekomst van de zorgtafel. We zijn op dit moment bezig om er zorg voor te dragen dat wij met straks de nieuwe zorgtafel 3.0, zoals we die benoemen, er steeds gedacht kan worden aan concrete resultaten voor de inwoner van Flevoland. Het is best ingewikkeld om met zoveel partijen zorg te dragen voor concrete resultaten. En toch denken wij dat dat de enige manier is om je bestaansrecht ook te kunnen verantwoorden. Niettemin vind ik dat ondanks het feit dat er zoveel partijen aan tafel zitten en er ook nog een aantal vraagstukken zijn op het terrein van de inhoud, van hoe ga je dat straks financieren en hoe ga je het straks organiseren. Gaan we dat organiseren binnen heel Flevoland of maken we nog onderscheid tussen de verschillende onderdelen, bijvoorbeeld de Noordoostpolder boven de brug, Lelystad en Almere. Daar zijn nog allerlei vragen over die nog nader met elkaar moeten worden besproken. Maar de deelnemers mogen wat mij betreft heel erg trots zijn op wat er in relatief heel korte tijd bereikt is met elkaar. En in mijn optiek is het van belang dat we deze unieke samenwerking ook in de toekomst kunnen borgen. En daar zullen we de komende tijd met elkaar van gedachten over wisselen. En het idee is dat we in november een notitie klaar hebben om met de zorgtafel te bespreken over de toekomst na maart 2022. En dat was in het kort, ik heb iets meer tijd genomen als u mij niet euvel duidt, maar dat komt vanwege de twee zieken. En ik hoop dat u...
Dank u voor uw presentatie, voor uw uitleg. Het vervolg is dat we nu eerst de statenleden de kans geven om uw vragen te stellen als daar behoefte aan is. En dat we daarna vervolgens doorgaan met de anderen en dat ik dan ook de gedeputeerde en meneer Koekoek het woord geef.
Oh, graag.
Dus ik kijk heel even rond. Ik zie in ieder geval meneer Van Rooij van 50PLUS. U heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Meneer Van den Broek, dank u voor uw helder betoog en de presentatie. Ik heb één vraag en dat gaat met betrekking tot het tijdelijk verblijf in Lelystad. Er staat herstelgerichte zorg. Is dat specifiek herstel van gerichte zorg? Of is dat herstelgerichte zorg en ook acute zorg voor de ouderen die daar specifiek voor benoemd zijn?
Nou, het gaat vooral over herstelgerichte zorg en niet over acute zorg. Omdat eigenlijk de hele acute zorg binnen Flevoland... door Sint-Jansdal als zeg maar de belangrijkste partij in het ziekenhuis gebeuren, daar de regie invoert. Dus in samenspraak met de huisartsen en Sint-Jansdal vindt de acute zorg plaats en daar worden de afspraken over gemaakt. En de tijdelijk verblijf Lelystad is bedoeld voor herstelgerichte zorg, maar wel met het idee dat als er sprake is van een acute situatie, dat men dan meteen gebruik kan maken van de faciliteiten die er ook binnen het ziekenhuis zijn.
Ga ik verder met mevrouw Schotman van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de toelichting. En nou, in ieder geval goed om te horen dat in de afgelopen periode de partijen elkaar steeds beter zijn gaan vinden. Gelet op de acute toestand waar we in verzeild zijn geraakt met elkaar in Flevoland. En dat iedereen toch op vanuit zijn eigen invalshoek en betrokkenheid die draad weer heeft weten op te pakken. En ook een perspectief weet te schetsen verder naar de toekomst toe. Eén partij bijzonder, dat stipt u zijdelings even aan, dat triggerde mij nogal. Dat ging over Zilveren Kruis, het regionaal perspectief. Wat zij hebben geschetst en uiteindelijk weten we toch dat in de zorgwereld de zorgverzekeraars toch een grote stem hebben en een grote vinger in de pap. Dus ik was wel even nieuwsgierig wat het regionale perspectief inhoudt. Kunt u daar misschien iets over vertellen?
Regionaal perspectief vanuit de zorgverzekeraars sluit eigenlijk heel erg mooi aan op de agenda die we nu met de zorgtafel met elkaar bepaald hebben. Want de elementen over acute zorg, de zorg gericht op oudere kwetsbare groepen, de preventie, dat zijn alle thema's die ook in het regioperspectief stonden van de zorgverzekeraar. En die hebben samen met de provinciale en lokale overheden er zorg voor gedragen dat er één totaal regioperspectief uit naar voren is gekomen, waar Zilveren Kruis zich ook heel goed in kan vinden.
En zich ook aan committeert?
Mevrouw Schotman, u weet de regels, maar u heeft het woord.
Dan nogmaals, en ook committeert? Je kan zich erin vinden, maar dat is natuurlijk nog wat anders dan je committeren aan het verhaal.
Nou ja, het feit, deelnemen aan de zorgtafel. Dus zij zijn deel van de zorgtafel en hebben dit traject rond de regiovisie ook op die manier zijn daaraan gecommitteerd. Ja.
Dan ga ik verder met de heer Hing van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel, de heer Van den Broek, voor de duidelijke toelichting. Zeer verhelderend. Eén korte vraag. U gaf net aan dat er in november een notitie kunnen verwachten over een zorgtafel 3.0 en eventueel vervolg. Mijn korte vraag is, terzijde tijd ook een evaluatie beschikbaar over de zorgtafel 2.0?
We hebben niet afgesproken dat we daar specifiek een evaluatie aan zullen wijden. We hebben wel gevraagd aan de partijen die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor de invulling van zorgtafel 3.0, hoe men aankijkt tegen de resultaten tot op heden. En dat beschouwen wij als een soort evaluatie om hen zeg maar te prikkelen, na te denken over wat is er bereikt, maar vooral ook wat kan beter.
Nou, dan bij deze een warme suggestie of een warme aanbeveling om wel voor een evaluatie te zorgen in een enige vorm. Ik denk dat het zou kunnen helpen bij een eventuele discussie omtrent een zorgtafel 3.0.
deze suggestie. Wij zullen deze meenemen in het vervolg. Ja.
Dan ga ik verder met GroenLinks. Meneer Ismaili Alouili.
Dank u wel, voorzitter. Om ook natuurlijk vanuit de fractie, vanuit GroenLinks te beginnen in de richting van de heer Van den Broek. Maar ook aan alle samenwerkingspartners. Enorme complimenten. U heeft onder moeilijke omstandigheden toch er iets van proberen te maken. Waarvoor natuurlijk ook een compliment. Ik had wat vragen, maar die zijn al wat gesteld door de collega's. En ik heb nog één vraag. En ik weet niet of het gepast is om die aan u te stellen of dat de gedeputeerde die kan beantwoorden. Maar ik waag een poging om hem niet politiek te maken. U ziet dat er recente ontwikkelingen zijn in de provincie als het gaat om het Sint-Jansdal of de GGD Flevoland. En onze fractie vroeg zich met name af welke invloed heeft dat zeg maar, op de verdere uitrol van die zorgtafel. Want je ziet aan de ene kant, je wilt collectief samenwerken. Maar je ziet ook dat de individuele samenwerkingspartners een individuele opgave hebben. En ik ben met name benieuwd hoe gaat dat dan aan zo'n zorgtafel. Nou, als er zo'n vraagstuk aan bod komt, dan kunt u wellicht ons wat meer over vertellen.
Dank u wel voor deze vraag. Het is precies denk ik ook de kern van waar wij over nadenken als het gaat ook over de toekomst. Ik zei al even, er zijn zoveel partijen aan tafel dat als je dat op een hele grootse wijze wil aanpakken en elk onderwerp daar met elkaar wil doorwrocht hebben voordat je verdere stappen kunt ondernemen, dan wordt het een soort Poolse landdag. En als daar ook geen verantwoordelijkheden aan verbonden zijn, dan wordt het al snel een soort koffietafel. En dat willen we niet, omdat wij denken we moeten zorgen voor concrete resultaten voor de inwoner van Flevoland. Dus de lokale initiatieven die er zijn in het licht van samenwerking willen wij ook zoveel mogelijk in stand houden. Waarbij de partijen gevraagd worden om in de zorgtafel iedereen daarover te informeren en te inspireren, zodat iedereen op de hoogte is van de goede resultaten die in de provincie worden gerealiseerd, waar anderen gebruik van kunnen maken, en om geïnspireerd te raken om nieuwe ideeën tot ontwikkeling te brengen.
Is dat voldoende voor u?
Voor nu is dat voldoende, voorzitter. Dank u wel.
Dan ga ik verder met de heer De Haan van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook u bedankt, de heer Van den Broek, voor de presentatie. En het is ook goed om te horen dat er tussen al die partijen die ik zag op de presentatie ook weer een hernieuwd vertrouwen is ontstaan. Toch nog even een paar vragen. U had het over onder andere de toekomst van de zorgtafel 3.0. En u had het over dat wij met die zorgtafel, dat u met die zorgtafel en de partijen concrete resultaten wilt bereiken. U heeft al 5 thema's genoemd waar, zeg maar, die als speerpunten zijn genoemd. Kunt u iets meer duiden wat dan die concrete resultaten in uw beleving dan moeten zijn voor de korte en langere termijn? Dat is de eerste vraag die ik heb. We weten allemaal in 2018 is natuurlijk het ziekenhuis failliet gegaan. Dat heeft tot een crisis geleid in de zorg in Flevoland. En mijn vraag is eigenlijk van hoe is het niveau van de zorg met de beul van de zorgtafel op dit moment? Natuurlijk is het verlies van het ziekenhuis gemist, maar hoe is het niveau op dit moment? Is dat tevredenstellend of moet er nog heel veel gebeuren? En nog een andere vraag, dus mijn derde en laatste vraag is, hoe ervaart u als onafhankelijk voorzitter van de zorgtafel de inbreng van gemeenten en provincies? Provincie overigens.
Nou, dank u wel.
Dank u wel.
Voor deze vragen. Een tweetal vragen vind ik ook lastig om te beantwoorden, omdat ik daar niet over ga. En dat betreft de agenda en de kwaliteit. Dus de agenda van de zorgtafel die zal echt door partijen gezamenlijk moeten worden opgehoest. En als het gaat over de kwaliteit, dan gaat de inspectie over. Dus daar ga ik ook niet over. Maar wat ik wel beluister is dat er zoveel onderwerpen die op de agenda liggen van de betrokken partijen gaan over kwaliteit. Dat ik me niet anders voor kan stellen dat die kwaliteit op zich in een heel goed ontwikkelingsproces zit. Waarbij ik op geen enkele manier ook de afgelopen periode vanuit het veld of elders signalen heb gekregen dat er vraagstukken zijn over de kwaliteit.
Meneer De Haan, sorry.
Toch even, ik bedoel met kwaliteit met name ook het niveau. Hè. We hadden de zorg op een bepaald niveau in 2018 in Flevoland. Ziet u dat het niveau van de zorg zeg maar weer aanvaardbaar is dan wel verbeterd?
Ja, het niveau van de zorg Kijk, wat ik vooral opvallend vind is dat de samenwerking zodanig is verbeterd dat men elkaar zo snel ook weet te vinden. Dat geeft altijd, leidt dat tot een kwaliteitsimpuls. Dus in die zin mag je ervan uitgaan dat die verbeterd is ten opzichte van 2018. Maar over de daadwerkelijke inhoudelijke zorgkwaliteit gaat de inspectie. En wat betreft de gemeente, de inbreng van gemeente, voor zover ik dat nu kan inschatten, vind ik dat de gemeente een hele belangrijke bijdrage leveren aan datgene wat er binnen de zorgtafel aan onderwerpen speelt. Het voorbeeld dat een van de gemeenten ook zelf tijdens de zorgtafel een interventie heeft gedaan om vanuit het regioperspectief wat geschreven was door de zorgverzekeraar te vragen of daar vanuit gemeentes een bijdrage in kon komen, vind ik daar een mooi passend voorbeeld bij.
Meneer De Haan?
Ja, dank u wel. Nog één aanvullende vraag, want ik vroeg u ook naar de rol van de provincie. Hoe ervaart u de faciliterende rol van de provincie? De provincie heeft daar in principe natuurlijk geen kerntaak in, maar heeft zich in ieder geval de diensten aangeboden. En hoe is het ook met die zorgtafel? In hoeverre ervaart u dat?
Buitengewoon positief. Omdat ik denk dat, ik zou niet even weten, even nu op dit moment, dat zonder de bijdrage van de provincie de zorgtafel gecontinueerd zou kunnen worden. En in die zin ervaar ik het als een hele positieve bijdrage. Waarbij ik het van groot belang vind dat, kijk, de aanbieders van de zorg in combinatie met de gemeente zouden eigenlijk in feite het hele zorgpalet in de provincie met elkaar moeten kunnen vullen. En dat de provincie als een soort overkoepelend geheel daar een faciliterende rol in speelt, ja, dat denk ik dat het een hele mooie rol is.
Meneer Cadoux van Denk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de presentatie. Er rees bij mij wel wat vragen. U gaf aan, eens per twee weken stuurt u een communicatiebericht naar buiten om de inwoners van Flevoland te informeren. Wat voor mediums gebruikt u daarvoor om dat te communiceren? Krijgt u daar enige feedback over? En is het voor de mensen van de inwoners van Flevoland, is het allemaal begrijpbaar of niet? Dank u wel, voorzitter.
Goeie vraag, dank u wel daarvoor. We zijn bezig om daar nog een analyse op te doen. Omdat het heel lastig is om de inwoners op de juiste manier mee te nemen in de ontwikkelingen van de zorg. Wat we nu gedaan hebben in eerste instantie is om alle betrokken zorgpartijen hierbij te betrekken. Om onderwerpen die spelen binnen de organisaties, om die met elkaar te delen. En het gremium van Omroep Flevoland is er vooral voor bedoeld om de inwoners daarover te informeren. En ik kan niet helemaal inschatten of dat voor alle inwoners helder en duidelijk is, maar dat is wel de doelstelling. En we hebben ook geprobeerd in een eerder stadium om te kijken of we de inwoners van bijvoorbeeld Lelystad weer naar het ziekenhuis zouden kunnen halen om hen daar iets te laten zien van, ja, wat er gebeurt er nu allemaal zo al in dit ziekenhuis. Alleen we hebben door de coronatijd daar nog even van af moeten zien.
Ik zie verder geen vragen bij de staatsleden. Dus ik wil u hartelijk danken voor uw presentatie en voor uw beantwoording. Dan gaan we verder en ik geef eerst het woord aan de gedeputeerde.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ga proberen even de twee zieke omissies, zal ik maar zeggen, in te vullen. Nou heeft de heer Van den Broek al veel verteld over tijdelijk verblijf Lelystad. Dus daar gaan we zeker ook dadelijk op in. Voordat ik dat doe, moet ik eerst een omissie goed maken. Je ziet daar op het rijtje ook mevrouw Martine Visser zitten van de Flevolandse Patiëntenfederatie. Die geen pitch houdt over een inhoudelijk onderwerp, maar die wel heel beschikbaar is om ook uw vragen te beantwoorden. Dus dat had ik in een eerder stadium moeten melden. Dat doe ik graag alsnog even. Ja, tijdelijk verblijf in Lelystad. De heer Van den Broek heeft dat eigenlijk al uitgebreid toegelicht. Wellicht kunnen we dat plaatje ook nog op een of andere manier voor. Dan moet ik weer op F5. Ja, nee, oh. Ik ben altijd bang dat er iets stuk gaat als ik erop druk, maar dat weet je nooit. Nou, het valt toch weer mee. Tijdelijk verblijf. Goed om te realiseren dat dit ook een antwoord is op wat die eerste analyse van Bas Lering nadrukkelijk ook genoemd werd. Hè? Die anderhalve lijnsvoorziening die nodig was. En het beeld is natuurlijk inderdaad dat het moet helpen om inwoners niet meteen naar het ziekenhuis te sturen om eerst te kijken wat is hier nou aan de hand. En soms is dat zeker voor een oudere groep inwoners vooral zaak om er even goed te bekijken, te diagnosticeren, misschien goed in te stellen qua medicijnen en zorgen dat ze weer thuis kunnen blijven wonen. Reactivatie, na 8 tot 10 dagen moeten ze eigenlijk gewoon weer richting huis gaan. Of er wordt wel wat gevonden en dan vindt die ziekenhuisopname ook plaats. Nou, je ziet dat hier mooi in dat schemaatje. Al die verschillende afkortingen zijn verschillende soorten bedden. Dan zult u denken, soorten bedden? Bedden is toch maar één ding. Ja, maar in de zorgtechniek niet, want die bedden worden allemaal op een andere manier gefinancierd. En u zult zeggen dat tijdelijk verblijf inrichten, is dat nou uniek? Nou ja, misschien niet zozeer als voorziening, al wat er niet zoveel zijn. Maar dat een aantal eerste lijnspartijen hier gezamenlijk zeggen, samen met de zorgverzekeraar, dat gaan we ook financieel met elkaar regelen. Dat is best bijzonder als je kijkt wat daarachter wegkomt. We missen nog een klein stukje financiën. De heer Van den Broek zei dat al. En daar hebben we nadrukkelijk een claim liggen bij het Rijk. En we hebben volgende week mee, of deze of volgende week, dat volgende voortgangsoverleg. We hebben nog steeds een toezegging, vind ik, op zak van de minister Bruin, die natuurlijk inmiddels geen minister meer is. Omdat als er dan wat nodig is in Flevoland, dan ook daadwerkelijk te helpen. En zo nodig zullen we ook de politiek inschakelen om te proberen dat geheugen wat op te frissen van het kabinet, demissionair of niet. Dat is geen garantie, maar we denken wel echt als partijen zo een nek uitsteken. Kom op, dan moet je vanuit Den Haag dat laatste zetje geven. Daar gaan we samen de zorgtafel ook komende dagen en weken hard aan trekken. Voorzitter, dan misschien kort iets over het gezondheidscentrum Emmeloord. Heeft die slides allemaal natuurlijk gewoon kunnen zien. Dat kan ik hier niet vervangen, dat hele verhaal. Maar misschien is het goed om daar een paar dingen over te zeggen, wat er eigenlijk allemaal precies gebeurt. Want ook daar is sprake van unieke samenwerking. Natuurlijk wat andere ontstaansgrond, daar moest iets nieuws gebouwd worden. Hebben partijen met elkaar bedacht. Dit is nu voor een deel in het donker Dr. Jans ziekenhuis. Die hebben van de voorkant bedacht dat gezondheidscentrum, wat we in moeten richten, moet niet alleen niet fysiek zijn, maar ook echt een digitale vorm van samenwerking. Inmiddels hebben ze een gedeelde visie opgesteld. En is men ook al zover dat er een schetsontwerp is van hoe, daar staan tekeningen van bij, hoe het ingericht zou moeten gaan worden. En dat die samenwerking verder vormgegeven wordt door het uitwerken van wat ze daar noemen gezamenlijke patiëntenpaden. Welk professional kan eigenlijk wat het beste doen. En het bijzonder is toch dat die hele uitwerking van dat gebouw en die samenwerking gaat echt uit van patiënten. En er zijn ook zeer betrokken patiëntenvertegenwoordigers bij de klankbordgroep. Nou, er wordt nu gesproken over strategisch partnerschap, er wordt gesproken over financiering. En er wordt gekeken welke innovatieve manieren van zorg er aangeboden kunnen worden. Maar ik denk dat als het slaagt dat Noordelijk Flevoland er op die manier in geslaagd is, een voorbeeldregio te zijn waar patiënten en professionals trots op kunnen zijn. Zal dat heel graag hier ook, denk ik, verteld. En ik denk dat je ook daarvoor kunt zien dat het feit dat die zorgtafel er is, dat daar partijen allemaal zitten, dat ze elkaar vinden, echt helpt om ook dan deze lijn daadwerkelijk tot de uitvoering te brengen. Ja, voorzitter, daarmee heb ik getracht die twee lijnen nog even kort te schetsen. Nou begint dit eigenlijk altijd bij preventie, hè? Want iedere patiënt die niet ziek wordt, hoef je niet te verplegen, zal ik maar zeggen. En ik ben blij dat Erik Koekoek van het Zilveren Kruis ons daarin ook nog even mee wil nemen. Dan heeft u een palet aan voorbeelden gehad.
U heeft het woord.
Ja, hij staat aan. Okay. Dank u wel. Dank u wel, gedeputeerde, ook voor de uitnodiging om jullie iets te mogen vertellen over de preventiecoalitie Flevoland, die spontaan van het beeld verdwijnt. Nee, precies. Het plaatje is niet heel spannend. Mijn naam is Erik Koekoek, ik ben van Zilverkruis. Ik sta hier wel vanuit Zilverkruis, maar ik sta hier niet het verhaal van alleen Zilverkruis te vertellen. Want de preventiecoalitie is juist een heel mooi voorbeeld, denk ik, van hoe we in Flevoland ook een stukje samenwerking weten te realiseren. Op een van de pijlers, ook uit het regioperspectief wat net aan de orde kwam, namelijk op het thema gezonde inwoner. Zou ik gelijk dan de volgende mogen, Carola? Het regioperspectief, meneer Van den Broek gaf het al heel mooi aan als product ook van de zorgtafel, liet zien ook op vijftal thema's wat de opgaven zijn waar we voor staan. En nou, op het onderwerp gezonde inwoner zagen we toch duidelijk een aantal knelpunten ook als we kijken naar de gezondheid van de inwoners in Flevoland. Heel belangrijk daarbij is in ieder geval dat we zien van we zien veel kwetsbare groepen met meerdere problemen ook, die ook gebruik maken van zorg en ondersteuning uit verschillende domeinen. Dus dat is wat we noemen een domeinoverstijgende zorgvraag. Veel inwoners, ook in Flevoland helaas, kampen met overgewicht. Dat is niet uniek in Flevoland, maar wel een zorgwekkende ontwikkeling natuurlijk. En we zien ook dat steeds meer inwoners te kampen heeft met één of meerdere chronische aandoeningen. En doen dus ook veel beroep op zowel het welzijnswerk als ook op de zorg in Flevoland. En met elkaar kwamen we ook tot die constatering van ja, het is wel nodig om nu in te grijpen. Nu ook andere dingen te gaan doen met elkaar dan wat we tot op heden hebben gedaan. Want ja, we zien gewoon dat we die trend moeten keren. Willen we de zorg en ook de begeleiding, de ondersteuning vanuit de WMO bijvoorbeeld. En willen we die ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar houden met elkaar. Nou, dat was de aanleiding voor ons om de krachten te verenigen op het thema preventie of gezondheidsbevordering. Dat hebben we de naam gegeven van preventiecoalitie, wat in feite niet anders is dan dat we zeggen we bundelen de energie, we bundelen de ambities en die zijn er met elkaar ook. Dat hebben we ook goed besproken met elkaar, dat diverse partijen zeggen ja, nu moeten we ook meer met elkaar gaan doen. Vanuit verschillende domeinen zijn de verantwoordelijkheden belegd en heeft ieder zijn eigen aanpak en werkwijze. Maar als we daarmee doorgaan, dan gaan we dat niet voldoende adequaat oppakken met elkaar. Dus we gaan dingen bundelen en extra gas geven op wat er al gebeurt. Want laat ik dat vooropstellen, er gebeurt al heel veel in Flevoland. Er zijn lokale preventieakkoorden, zijn alle initiatieven zoals wel in Flevoland. Maar wij denken dat we daar nog wat aan kunnen toevoegen door dat meer in afstemming met elkaar te doen. Door gezamenlijke partijen ook daar betere afspraken, betere samenwerking, betere coördinatie op te zetten. Nou, dat gaan we doen door kennis met elkaar te delen, door zorg en welzijn meer met elkaar te laten verbinden. Juist op dat vlak zien we nog heel veel kansen ook door het medisch domein en het sociaal domein veel meer met elkaar te laten optrekken. En door aanvullend te zijn ook op wat er al lokaal gebeurt. En dat is waar we ons voor willen inzetten met wat we dan noemen de preventiecoalitie in Flevoland. Waar gaan we ons dan op richten? Dat zijn eigenlijk drie belangrijke pijlers. Het gaat concreet over samenwerking tussen het medisch en sociaal domein. Dus met name de eerste lijns beroepsoefenaars, vooral de huisartsen en het sociaal domein. Op dat gebied is veel meer afstemming mogelijk en veel meer samenwerking mogelijk. Dus daar gaan we ons op richten, bijvoorbeeld op het onderwerp als valpreventie of aanpak van overgewicht stoppen met roken. Ja, dat zijn allemaal onderwerpen waar zowel vanuit gemeentelijk perspectief als vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar programma's en interventies op mogelijk zijn, maar die we nu eigenlijk nog te veel los van elkaar aanbieden en dat we er veel meer in samenhang gaan doen met elkaar. We willen ook dat huisartsenpraktijken veel meer, nog veel sterker dan eigenlijk nu het geval is, ook echt zijn verbonden aan de wijk, dus aan de wijkteams, aan het welzijnswerk en aan de maatschappelijke organisaties. Die moeten elkaar veel beter kennen en veel beter weten wat ze aan elkaar hebben. En zodat ze ook veel beter gebruik kunnen maken van elkaars diensten en kennis. En ten derde, positieve gezondheid is de norm in Flevoland. Daar loopt al een programma op natuurlijk. Maar we denken dat we daar nog wat extra impuls aan kunnen geven door met elkaar ook nog extra op in te zetten. En dat echt als norm te verheffen voor alle professionals in het medisch en sociale domein in Flevoland. Dat is waar we voor inzetten en dat zal ik even laten zien tot slot met wie we dat gaan doen. Dit zijn de betrokken partijen die daarvoor gaan, die ook hebben uitgesproken wij willen daar ook echt actief aan bijdragen. Dat zijn ook de verantwoordelijke partijen, de primair verantwoordelijke op dit onderdeel. Waar staan we nu is dat we, waarom noemen we dit preventiecoalitie? Dat heeft te maken met een subsidie die we kunnen krijgen van het ministerie van VWS hiervoor. Die aanvraag die is in voorbereiding en gaan we uiterlijk 1 oktober indienen. Dus daar krijgen we een stukje subsidie van het Rijk voor en een stukje financiering komt vanuit de bijdrage van deze partijen zelf. Nou, daarmee denken we dat we voor de komende 3 jaar een mooi programma kunnen ontwikkelen om die elementen die ik net liet zien gezamenlijk in te zetten met elkaar. Nou, daar wil ik het even bij laten. Dank u wel.
Dank u wel voor uw uitleg. Ik kijk even rond. Wie van de statenleden heeft een vraag aan de heer Koekoek? Meneer De Haan van de VVD.
Ja, dank u wel voor de uitleg. Ook een goed initiatief om de preventie verder op te tuigen in Flevoland. Een paar vraagjes. Met name ook, u zegt net al, we hebben een financieringsaanvraag gedaan. Er is een samenwerkingsverband ontstaan. U heeft het over ambities. Is er ook al sprake van concrete programma's die kunnen worden uitgerold in Flevoland? En dan denk ik bijvoorbeeld even, ik ben natuurlijk geen specialist, in het rapport van Bas Leerling staat onder andere bijvoorbeeld het gebruik van e-health op het gebied van preventie in de gezondheid. Kunt u daar iets meer over vertellen?
De concrete programma's, de denklijnen liet ik net zien. Dus die richten zich vooral op interventies die op het snijvlak liggen tussen wat in het welzijn zit en wat in het medische domein. Daar zit e-health niet specifiek nu in als thema. Maar dit is wat ik dan even noemde, de 3 onderwerpen waarmee we willen starten. We bouwen eigenlijk aan een infrastructuur waarmee we ook niet alleen deze 3 onderwerpen kunnen oppakken, maar ook in de toekomst andere dingen kunnen doen. Dus dat zou een heel goed onderwerp kunnen zijn wat later wel wordt opgepakt. Maar in eerste instantie is dat niet de focus waar we ons op richten als coalitie hier op dit moment.
Meneer Ismaili Aloui van de GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Koekoek, dank u wel voor uw presentatie. Ik was net zo enthousiast als mijn collega De Haan aan de overkant, om te horen dat jullie in ieder geval insteken op preventie. Ik heb zelf als achtergrond heb ik heel veel in de sport gedaan ook, voordat ik statenlid werd. En dat riep bij mij in ieder geval een aantal vragen op. U steekt heel erg in op preventie en dat is op zich goed. En ik zie dat u dat doet vanuit een bepaalde structuur. Maar het riep bij mij meteen de vraag op, als je een plan als dit wilt uitrollen, dan kijk je ook veel verder dan de patiëntenfederatie, maar ook naar het verenigingsleven, naar de vrije tijdsbesteding in de provincie. Mijn eerste vraag daarover, ik ben met name benieuwd van hoe kijkt dit samenwerkingsverband daar tegenaan? En de tweede vraag, dat is misschien meer gericht aan u, en als u daar niet een antwoord op kunt geven, vind ik dat prima. U vertegenwoordigt natuurlijk een zorgverzekeraar en een zorgverzekeraar heeft ook een verzorgingsgebied en die heeft heel goed zicht op wat er in een provincie gebeurt, wat er in een gemeente gebeurt, welke ontwikkelingen er zijn. En ik vroeg me met name af, hoe kun je dat soort data die je achter de hand hebt, inzetten voor je preventie? Want als jij in de aanvragen die binnenkomen ziet dat er een toename is in een aantal operaties of een bepaalde specifieke zorg, kun je daar veel beter interventie op inzetten. Dus ik ben wel met name ook benieuwd van, vanuit uw deskundigheid, wat kun je met dat soort data en hoe vertaal je dat dan naar wat hier in Flevoland gebeurt?
Ja, mooie vragen, dank u wel. Ik denk dat heeft het proces van bijvoorbeeld het regioperspectief ons ook laten zien, dat de kracht van de samenwerking ook zit in het samen delen van data en samen duiden ook van data. Dus ik denk dat is ook een element wat mij betreft die we ook in de preventiecoalitie moeten gaan toepassen om niet alleen vanuit onze data te kijken, maar juist ook naar bredere data, bijvoorbeeld ook vanuit de GGD. Dus ik denk dat we vanuit de data best wel een aantal dingen zouden kunnen signaleren. Dat is met name het zorggebruik wat volgt uit een aantal aandoeningen bijvoorbeeld, die te maken hebben met chronische aandoeningen. Dus wij hebben de beschikking over een aantal data die we evenals voor het regioperspectief ook van harte bereid zijn om te delen. En ja, dat is een van de elementen waar we concrete afspraken over willen maken nog met elkaar. Ook hoe we dat gaan inzetten om ook iets te zien van resultaten, effecten van wat we doen met elkaar. Dus dat is een heel mooi element dat u daarin aanstipt. Het andere aspect hebben we, de andere vraag als het gaat om de verbinding met het verenigingsleven en de andere factoren. Het risico of het onderwerp preventie of gezondheidsbevordering, dat heeft het risico dat het heel breed is. Dat kan over heel veel aspecten gaan en ook over veel meer onderwerpen dan waar we als partijen hier in deze coalitie verantwoordelijkheid voor hebben. En dus we hebben een aantal keuzes moeten maken van ja, tot waar baken we ons onderwerp af. Hè? Waar kunnen we wel over gaan, waar niet. Tegelijkertijd is natuurlijk wel juist ook de inbreng en betrokkenheid van de gemeenten daarin heel belangrijk. Want dat zijn juist de instanties die wel die binding hebben met de lokale verenigingen, het sportleven, et cetera. Dus ik verwacht vanuit dat perspectief dat de betrokkenheid van de gemeente en alle lokale initiatieven en lokaal beleid, dat daar ook juist die verbinding weer kan worden gemaakt met het verenigingsleven en alle lokale activiteiten. Dus indirect is dat zeker wel geborgd, maar niet zozeer gelijk in scope van het programma als zodanig.
U heeft nog een volgvraag, zie ik.
Ja, ik had een volgvraag, maar meneer Koekoek was zo knap om die gelijk mee te nemen in zijn beantwoording. Dus ik ben in ieder geval blij om te horen dat jullie dat wel zien. Dat jullie die stap naar lokale gemeentes maken om toch te kijken buiten de scope die jullie hebben. Als vereniging het stimuleren, dat is wat ik vooral hoor zeg.
Het al mijn inzicht dat zit hem ook in veel meer domeinen dan alleen de zorg. Dat is juist niet zorg eigenlijk. Dat is veel meer samenleving, de fysieke omgeving, de sociale leefomgeving. Nou, die proberen we heel actief te betrekken door naar de rol van de gemeente.
Ik zie geen andere staatsleden meer vragen hebben. Dus ik wil u hartelijk danken voor de presentatie en de beantwoording van de vragen. We gaan nu dit ronde afsluiten en dan geef ik het woord aan de gedeputeerde.
Voorzitter.
Ja, voorzitter, dat...
Neem me niet kwalijk, ik stak net mijn
hand op. Sorry, meneer Van Rooij.
Ik stak mijn hand op, ik had namelijk nog een vraag voor de gedeputeerde.
Ja, maar die gaat nu afronden en als u daaruit ook een vraag ventileert, dan kan dat.
Ja, het was van voor de presentatie, maar goed, ik wacht wel eventjes.
Voorzitter, dank u wel. We hebben u getracht vandaag een indruk te geven van het werk van de zorgtafel met een aantal projecten die daar spelen, daar uitgelicht. En aardig misschien dat juist vandaag ook een WRR-rapport kiezen voor de houdbare zorg, mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak ontsteunen. Is dat eigenlijk zegt, we moeten scherpere keuzes met elkaar gaan maken in de zorg en ook meer lokaal kijken wat wel en wat niet kan. En ik denk dat we in de zorgtafel ook een prima instrument hebben om met elkaar dat gesprek te voeren. Ik ben in ieder geval heel blij dat aan die zorgtafel de verschillende partijen zijn die er zijn. Van Patiëntenfederatie heel belangrijk hier ook aanwezig. Ik zei het net al, tot en met zeg maar zorgaanbieders en degene die zorg leveren. En ook overheden. En met elkaar gaan we ervoor zorgen dat we de zorg in Flevoland beter maken. Dan laat ik het voor nu bij, voorzitter.
Nou, zoals beloofd geef ik eerst het woord aan de heer Van Rooij.
Ja, dank u voorzitter. Allereerst bedankt gedeputeerde voor deze vergadering. Ik had nog even een vraag met betrekking tot de ontwikkeling van het tijdelijke verblijf in Lelystad, gericht op herstel van gerichte zorg. In Emmeloord hebben we een andere setup, daar ben ik duidelijk, dat is in ieder geval duidelijk. Alleen mijn vraag zou zijn, zou er een mogelijkheid ook in Emmeloord zijn om een soortgelijke setup die wij in Lelystad nu hebben gedaan, om die eventueel ook te bewerkstelligen in Emmeloord? Ik weet dat dat misschien niet direct in het verhaal zit op dit moment, maar zeker voor ouderen is het belangrijk dat ze de zorg hebben die nodig is, heel dicht bij de locatie waar ze wonen. En vooral de noordelijke deel van onze provincie heeft daar toch wel wat problemen mee. Dus dat was mijn vraag, om dat eventueel mee te nemen in de toekomst, om te kijken met de nieuwe partners of die mogelijkheid daar überhaupt aanwezig is. Het kan natuurlijk zo zijn dat die partners een volledig andere structuur hebben, waarbij dat niet opportun zou kunnen zijn, maar het is maar een gedachte. Dus vandaar mijn vraag.
Ja, ik had de gedeputeerde vraag om te beantwoorden, maar hier zit het hiaat in dat de twee sprekers die u eigenlijk zou moeten hebben allebei niet aanwezig zijn. Er is de mogelijkheid geboden om schriftelijk vragen te stellen als daar behoefte aan is, waarop dat schriftelijk geantwoord zou worden door degene die zouden inspreken. Maar misschien heeft de gedeputeerde ook wel een
antwoord. Ja, voorzitter, in ieder geval globaal wel, dat niet heel precies. Ik denk dat die mogelijkheid er is. Ik denk dat juist de kans groot is dat je aan de zorgtafel, omdat je daar de verschillende processen met elkaar vergelijkt, ook die connectie maakt. Ik weet dat dit type elementen ook in ontwikkeling van het zorgplein zit. En daar wordt het ook in meegenomen. En daar hebben we eigenlijk al van afgesproken dat we kijken over en weer. Wat kunnen we nou aan elkaar hebben, van elkaar leren en elkaar versterken. Alleen, soms moeten dingen in een volgorde. En dan is het tijdelijk verblijf gewoon nog niet af. Daar moeten we eerst hard aan trekken. Maar zeker, en in de zorgtafel is ook al de afspraak gemaakt om dat gesprek met elkaar te voeren. En daarom dat ook daar die beide projecten met elkaar verbonden zijn.
Meneer Ismaël Yalouie.
Ja, tot slot, voorzitter, misschien nog een opmerking of een vraag aan de gedeputeerden. Gaandeweg deze presentatie hebben we ook gehoord dat de ontwikkelingen voortvarend lopen. Maar dat u ook nog in gesprek bent met het Rijk over een bijdrage vanuit het Rijk en dat daar een toezegging over gedaan is, als ik dat goed heb beluisterd. Maar ik vroeg me met name af welke rol kan Provinciale Staten daar nog in spelen. We hebben destijds gekozen dat we 2 rapporteurs hebben aangewezen voor de zorgtafels. En ik kan in ieder geval alleen van mijn fractie spreken dat wij het wel belangrijk vinden dat deze ontwikkeling, dat daar doorgang van plaatsvindt. En daarvoor wat ik beluister is dat daar het bedrag wat van het Rijk daarvoor nodig is, ook daarvoor moet loskomen. Of heb ik dat niet goed begrepen?
Ik kijk heel even. Meneer De Haan, wilt u daarop reageren of wilt u een andere vraag stellen?
Nee, voorzitter, ik wil een andere vraag stellen.
Graag ook, meteen.
Ja, en dat is een beetje een dilemma voor mij, want eigenlijk wil ik mijn vraag niet richten tot de gedeputeerde, maar de vraag stellen aan de mevrouw die aanwezig is van de patiëntenfederatie.
Dan ga ik het te ingewikkeld maken. Dan ga ik eerst vragen de gedeputeerde te reageren op meneer Ismaël Yalouie. En vervolgens kunt u uw vraag aan mevrouw Visser stellen. Gedeputeerde.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, er is een mondelinge toezegging van de minister geweest een paar ministers geleden. Maar het geheugen van het ministerie als zodanig laat haar wel eens in de steek, laat ik het heel voorzichtig formuleren. Dus daar zijn we nog druk met elkaar over in gesprek. Dat gaat specifiek over het tijdelijk verblijf. Wellicht dat we in het voortgangsoverleg al uitkomen. En anders zullen we, als we de politiek op moeten zoeken, graag gebruik maken ook van de lijnen die de statenfracties hebben naar een individuele partijen, om daar het geheugen wat op te frissen.
Meneer De Haan.
Ja, dan richt ik me even tot mevrouw Visser, die daar zit. Mevrouw Visser, we hebben heel veel gehoord vandaag. Ook goede dingen, moet ik eerlijk zeggen. Maar waar het om draait is natuurlijk de patiënt. De zorg in Flevoland toekomstbestendig, die moet voor de patiënten op een goede manier worden georganiseerd en uitgerold. En mijn concrete vraag eigenlijk nu is een beetje in de algemene zin van hoe ervaart u als vertegenwoordiger van de patiënten het functioneren van de zorgtafel en na het faillissement van het ziekenhuis, hoe zeg maar de zorg in Flevoland zich op dit moment ontwikkelt.
Mevrouw Visser.
Dank u wel. Die is zeer veel verbeterd met dank aan de zorgtafel. Ik denk dat we eigenlijk door het faillissement van het ziekenhuis heel duidelijk werd hoe versnipperd het veld is, hoe moeilijk het is om als er eenmaal één stokje zeg maar uit het Mikado-huis valt, hoe je dat dan weer moet opbouwen en dat je elkaar allemaal nodig hebt. En de afgelopen jaren hebben we met dank aan de zorgtafel elkaar steeds beter gevonden. Hebben wij als Flevolandse Patiëntenfederatie ook steeds natuurlijker de rol gekregen om daarbij aan te schuiven en mee te denken vanuit het perspectief van de patiënt. Dus ik kan niet anders zeggen dat zowel de onafhankelijk voorzitter, maar ook Zilveren Kruis, de provincie, de gemeenten, de aanbieders, hebben allemaal echt stapjes moeten zetten, af en toe even over hun schaduw heen moeten springen. Dat geldt zeker ook voor bijvoorbeeld dat tijdelijk verblijf. Dat was echt, als iedere partij voor zich kijkt, dan denkt hij, ja, heb ik hier belang bij. Maar het gaat erom dat het gezamenlijke belang van een goede zorg in deze regio, en zeker voor kwetsbare en oudere patiënten, dat dat gewoon geborgd is. En ik ben heel erg blij dat die zorgtafel er is, want anders hadden we eigenlijk het platform niet waar we mensen ook af en toe even, hoe zal ik het zeggen, door elkaar kunnen rammelen van jongens, erbij blijven. Niet alleen naar je eigen belang kijken, maar naar het gezamenlijk belang en het belang van de patiënt.
Meneer De Haan, ik begrijp dat u nog een vraag wilt stellen.
Nee hoor, ik wil mevrouw Visser alleen maar even bedanken.
Oké. Ik kijk nog even rond. Zijn er geen andere vragen? Dan gaan we dit onderwerp afronden. Dan wil ik onze gasten in ieder geval bedanken dat ze naar het provinciehuis zijn gekomen. Meneer Den Broek, meneer Koekoek en mevrouw Visser. Wij sluiten dit onderwerp af. Het is beeldvormend afgerond. Ik wil u vragen, als u gaat wisselen, omdat we naar agenda punt 4 gaan, gaat wisselen met uw fractiegenoot, dat u heel even uw kaartje omdraait, zodat er duidelijk is wanneer het schoongemaakt moet worden. En dan schors ik de vergadering voor 5 minuten. Dan heropen ik de vergadering. We gaan verder met het kaderdocument Nieuw Economisch Beleid. En vandaag hebben we na een vrij lang proces nu de beeldvorming over de voorgestelde kaders die PS aan GS zal meegeven voor het opstellen van het nieuwe economisch beleid. Aanwezig zijn vandaag ook gedeputeerde Smeelink en gedeputeerde Appelman. En mevrouw Van der Vlier is ook weer aanwezig. De commissie kan beeldvormende vragen stellen over het statenvoorstel en het 100% versie van het kaderdocument, inclusief de laatste peiling, en daarna in gesprek gaan met elkaar en met de portefeuillehouders, economie en bestuurlijke vernieuwing over het vervolgproces. De evaluatie van de pilot voorkantsturing en economisch beleid is geen onderdeel van deze bespreking. Voor de evaluatie zal een separaat traject worden opgestart waarbij alle staats- en burgerleden hun feedback en aanbevelingen gevraagd zullen worden. Mevrouw Van der Vlier, wilt u een korte inleiding geven?
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Moet ik hem? Ja? Oké. Hallo allemaal, 9 maanden verder na altijd maar digitaal, dan zien we elkaar even voor het echt. En waarschijnlijk ook de laatste keer. We hebben een aantal weken geleden de 80% versie van het kaderdocument met elkaar besproken. Dat hebben wij, daarna zijn 6 dagen lang heeft de laatste peiling in Mentimeter opengestaan. En die hebben wij verwerkt in de 100% versie van het kaderdocument zoals dat voor ligt. Wij hebben daar in de resultaten van de peiling verwerkt. En dat heeft ertoe geleid dat de tabel is aangepast die daarin zit in het kaderdocument. En ook dat de paragraaf over het financieel kader is samengevoegd. Van de stemmen die er zijn uitgebracht in Mentimeter was dat een gelijkspel als het ging om de voorkeur van de burger- en statenleden die hun stem hebben uitgebracht. Dus wij hebben dat eigenlijk zoals de uitslag van de Mentimeter-peiling was, hebben wij dat samengevoegd tot één paragraaf over het financieel kader. Dat is wat er voor ligt vandaag. Ik weet niet of er vragen zijn.
Nou, dat is precies de vraag die geldt nu. Zijn er statenleden die beeldvormende vragen hebben over het document wat nu voor ligt aan mevrouw Van der Vlier? Dan ga ik naar de heer De Reus van GroenLinks.
Ja, ik heb dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag en dat gaat over die... over het financieel kader, want daar was de stemming inderdaad 7-7. Wat is daar dan nu het... hoe gaat dat nu opgelost worden?
Clear.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. We hebben dat opgelost door de uitslag van de peiling te respecteren. En dat was gelijkspel voor beide financiële standpunten. Dus we hebben dat samengevoegd tot een tekst zoals die nu in het kaderdocument staat, waarbij GS verzocht wordt, dit is niet de letterlijke tekst, dit is even uit mijn hoofd, u kunt het zelf lezen, waarbij GS verzocht worden om rekening te houden en respect te hebben voor de geldende financiële kaders voor deze periode, maar ook als er nieuw beleid wordt opgesteld om dan met passende begrotingsvoorstellen bij PS te komen. Dus de bal dan ook weer bij de staten terug te leggen. Dus dat is de uitkomst van het samenvoegen eigenlijk van de twee opties die er in de 80% versie zaten.
Ik kijk nog rond. Ja, meneer Benen. Sorry.
Dank u, voorzitter. Ja, ik heb nog een vraag, een beetje over de beeldvorming, hoe dit kader vormgegeven moet worden op termijn op het beleid. Want de indruk, en ik moet me oppassen natuurlijk dat ik geen oordeel geef, maar hoe ziet de provincie dat daar voor zich om 22 thema's exact en 10 waarden? Het is zo'n divergerend iets voor een beleidsvorming. Hoe ziet de provincie dat voor zich om dat te concretiseren in het beleid? Bijvoorbeeld goed wonen in een economie, economisch beleid. Hoe kunt u daar eens voorbeelden van geven, bijvoorbeeld?
Ja, ik kijk even of dat wel een vraag voor u is, of dat het al meteen een invullingsvraag is die pas zodra het beleid er ligt beter beantwoord kan worden. Maar ik kijk heel even naar u. Kunt u misschien een handreiking doen van hoe u te werk gaat in het vervolg?
Ik heb daar natuurlijk wel beelden bij, maar misschien is dit juist ook het gesprek dat mooi zou zijn om met de portefeuillehouder economie te voeren. In het tweede deel van deze beeldvormende ronde.
Ja, maar daar kunnen we misschien denk ik meteen aan beginnen, want ik merkte geen andere beeldvormende vragen. Dus misschien heeft u de inkopper gegeven voor het tweede deel van het gesprek. En dat is inderdaad hoe gaan we dit vervolg geven. En dan kijk ik toch naar de heer Appelman, want u wilde opstaan om een antwoord te geven, te dichten. U mag het vanaf de katheder doen. Ja.
Nee, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb dit ook maar even opgevat als een dialoog die tot nog toe vooral met u als commissie, als staten onderling is gevoerd en waar wij nu ook vanuit onze vakportefeuilles bij worden betrokken. En om maar direct in te gaan op de vraag van de heer Beene. Ja, u reikt ons deze kaders aan om nader uit te werken. Dat zullen we dus ook gaan doen. Maar ik kan mij bijvoorbeeld bij dat thema goed wonen een heleboel in economische zin een heleboel beleid ook voorstellen. Denkt u maar aan de integrale woonopgave met de 100.000 woningen. Daar hoort ook bereikbaarheid bij, maar ook zaken als hoe gaan we om met informele werklocaties? Hoe gaan we om met formele werklocaties? Wat voor type arbeidsmarktpotentieel krijgen we bij de nieuwe inwoners en bij de nieuwe woonlocaties? Wat zijn dat voor mensen? Met wat voor opleidingsprofiel krijgen we dan te maken? Dus daar zitten echt een heleboel te economiseren aspecten aan. Nou, dat gaan we de komende periode met elkaar verkennen. En daar zal ik, en u geeft ons nu opdracht om dat uit te werken.
Een heel concreet antwoord, meneer Beene. U mag een vervolgvraag stellen, zeker.
Dank u, voorzitter. Dat is een duidelijk verhaal. Nee, want ik vraag me ook een beetje af in hoeverre de provincie bijvoorbeeld invloed kan hebben op bepaalde aspecten. Want ik ben zelf ook een MKB'er, dus ik sta hoog in het lijstje. Dat voordeel heb ik al, ja. Maar ik vraag me altijd wel af van in hoeverre heeft de provincie invloed op datgene wat ik als ondernemer, dus als een goed gedefinieerde deelnemer van de economie, wat kan die eraan doen? Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar iets wat erin staat zoals inclusieve arbeidsmarkt. Ja, ik zie niet in hoe een provincie mij dat als het ware gaat stimuleren of reguleren. Dat ik dat als kleine ondernemer kan doen. Dus ik vraag me af hoe past zoiets dan in een beleidsplan van de economie van de provincie?
Ook. Maar ik ga toch heel even onderbreken. Want u moet niet vergeten dat dit het document is wat wij aan gedeputeerde staten geven. Met de opdracht om het uit te werken. En u gaat nu allemaal vragen stellen waarvan de gedeputeerde misschien nog niet echt direct een antwoord heeft. Dus het is, u levert nu een document aan. En ik snap dat u daar misschien iets anders in zit dan anderen die hier aan het gesprek hebben deelgenomen. Maar de antwoorden die u nu verwacht, ik vertrouw eigenlijk wel op dat gedeputeerde wel een antwoord kan geven, maar misschien is dat juist het proces waar ze nu in gaan om juist dat antwoord te gaan formuleren naar een nieuw beleid.
Dus mag ik een antwoord op uw opmerking geven? Ja, ik stel deze vraag omdat ik dus een beetje een beeldvorming wil krijgen over de kaders, een kritische beeldvorming, zodat we in de volgende stap van het proces in de oordeelsvormende fase daar een oordeel kunnen over vormen over bepaalde kaders die gesteld worden in het document.
Dat klopt, maar u levert nu een document aan, dus uw vraag zal eerder gericht moeten zijn aan uw medestatenleden waarmee u samen dit document zometeen naar gedeputeerde staten brengt. Maar voor uw vraag om daarop te reageren, want het is niet...
Ja, ik was in de veronderstelling dat dat juist in het participatieproces is gebeurd in de voorkantsturing, dat we met de medestatenleden gingen participeren.
Ja, en u vraagt nu naar het vervolgproces. Dus gedeeltelijk snap ik de vraag. Alleen de vragen die u heel concreet stelt zijn juist de vragen die in het vervolgproces uitgewerkt gaan worden. Dus het is even zoeken waar dan in hoeverre deze vragen beantwoord kunnen worden zonder dan al meteen helemaal het beleid te vormen of alleen maar voorzets te geven over waar. U kunt wel de gedeputeerde vragen stellen over waar hij aan denkt. Die snap ik. Maar u kunt niet verwachten dat hij nu een volledig antwoord geeft. Maar dat is even de voorbode die ik geef aan het antwoord wat de gedeputeerde nu vast gaat geven.
Wilt u dat ik nog een antwoord geef? Want ja, ik denk misschien dat wellicht is dat de charme van het conceptproces waar we nu in zitten, dat het allemaal nog een beetje aftasten is. Want het is toch een aansluiting op ons originele proces. Dank u.
Ik zie dat de heer 18 eerst wil reageren en daarna ga ik naar de gedeputeerde.
Ja, ik had eigenlijk een kort vraag aan de gedeputeerde. Kan de gedeputeerde bevestigen dat elk nieuw economisch beleid altijd nog terugkomt naar de Staten voor besluitvorming?
Meneer Appelman.
Voorzitter, om met die laatste vraag te starten, dat is volmondig ja. Dat is natuurlijk ook een ontwerpvraag voor het komend proces. Ik denk dat dat ook een beetje in het verlengde ligt van de zoektocht van de heer Beenen. Als ik even terugkijk op het traject van de voorkantsturing in het economisch domein, dan denk ik dat u met elkaar startend vanuit het huidig economisch beleid, met het economisch programma, naar een verbreding hebt gezocht die ook een beetje past bij de tijdgeest waarin we tegenwoordig naar economie en over economie denken. Dus denken in termen van brede welvaart, denken in termen van aansluiten bij belangrijke maatschappelijke opgaves. En dat is ook logisch. Ik denk dat het kaderdocument dat ook mooi beschrijft in de 22 thema's, maar vooral ook in die 10 waarden. En het is nu aan ons, aan het voltallige college, om op waardeniveau en ook als het gaat over de economische thema's, de verbreding en de invulling te zoeken voor het hele college. Dus ik ga u ook voorspellen dat als ik zo deze thema's tot mij neem, dat het hele college hier ook een opdracht krijgt om daar in economische zin iets van te vinden. Nou, hoe we dat precies gaan doen, ja, dat moeten we natuurlijk met elkaar, ook met het college, nog gaan bespreken. Maar dat zal in ieder geval inhouden dat we een vorm van opgavegericht werken hier ook aan ten grondslag moeten laten liggen. En tegelijkertijd denk ik ook, want daar zoekt de heer Beenen na, dat we ook zo snel mogelijk die inhoud en die concreetheid moeten u gaan voorleggen. Dus ik stel me ook voor, maar kijk ook even naar de ambtelijke ondersteuning en naar collega Smelik, dat we ook een proces ontwerpen waarin we ook stapsgewijs, ik zou bijna bloksgewijs u zaken voorleggen die inderdaad als die nieuwe kaderstelling behelzen ook gewoon een nieuw besluitvormingstraject behelzen, maar aan het eind wel tot een integraal nieuw economisch visiedocument leiden. Dat één. Ja, en u vraagt de heer Beenen nog ook even wat inkleuring als het gaat over bijvoorbeeld hoe landt dit nou bij de individuele MKB'er, ZZP'er in Flevoland, op het gebied van arbeidsmarktscholing bijvoorbeeld. Ik kan me daar wel degelijk wat bij voorstellen. Dan kijken we bijvoorbeeld op het niveau van wat is nou het regionale scholingsaanbod. Zijn onze ROC's, onze hogescholen nou voldoende in staat bijvoorbeeld om gepersonaliseerd, modulair, digitaal onderwijs aan te bieden. Waar ZZP'ers, MKB'ers ook hun scholingsbehoeften kwijt kunnen. Kun je met consortia en projecten, met brancheorganisaties ook het curriculum van onze onderwijsaanbieders verrijken? Dat is natuurlijk een vorm van vraagarticulatie uit het bedrijfsleven die we moeten gaan ophalen. Nou, en dat is nou juist de concrete invulling die wij met dit thema moeten gaan doen. Wij hebben natuurlijk al met heel veel partijen uit het onderwijs- en arbeidsmarktveld dit type gesprekken. Maar aan de hand van de waarden en aan de hand van de thema's scherpt u ons dat voor ons nog een keer aan. Dus ik kan me daar heel goed iets bij voorstellen. Het is heel goed dat u zoekt naar die concreetheid, die toepasbaarheid en dat handelingsperspectief voor de individuele ondernemer. Dat zet ons ook weer voortdurend even met de voetjes op de grond. Maar de slag van deze kaders naar concreet uitvoeringsgericht beleid, die zie ik wel degelijk voor me.
Ik kijk toch even naar Beenen, want u krijgt een heel mooi antwoord. Tenminste, ik mag hem niet inkleuren. U krijgt een antwoord van de gedeputeerde. Misschien wilt u daar nog op reageren?
Ik weet even voldoende op dit moment. Dank u, voorzitter.
Dan kijk ik rond. Zijn er nog anderen die vragen hebben over het vervolgproces en hoe we daar handen en voeten aan gaan geven? Of hoe het college daar handen en voeten aan gaat geven? Meneer Heng. U heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien een hele korte, simpele vraag hoor, maar de vervolgronde wordt ook gewoon Bob besproken. Dus...
Er komt nog een oordeelsvorm de sessie, ja.
Ja, oké. Okay. Ja, dank u wel.
Nou, als dit al voldoende beeldvormend is, dan ga ik hem ook afronden. Dan gaan we hem niet moeilijker maken dan het is. Voor volgende week staat al de... Zeg ik het maar goed? Ja, volgende week staat al de oordeelsvormend erop. We hadden afgesproken dat we hier een verkorte bob zouden doen, omdat we dan al zo meegenomen zijn in het proces. Dan dank u allen voor uw bijdrage en dan kijken we volgende week wat uw oordeel hierover is. Dat betekent ook dat ik nu de vergadering afsluit en dat wij om 6 uur weer verder gaan. 7 uur verder gaan met de oordeelsvormende vergadering. Dank u wel.
Ja, er zijn vijf andere woordvoerders van de partij.
Oh, dat was de vraag. Ja. Want we hebben zo'n volle agenda vanavond. Dus snap Tico zei, kunnen we niet alvast een onderwerpje doen?
Nee, zei Tico dat? Gaat dus niet. Tico dat?
Ja.
Ja. Ja. Er zijn vijf andere, ik heb net al zitten kijken. Maar,
ja, oh, dat is wel net jammer. Hè? Ja. Want dat zou wel, wel mooi zijn. Maar ja, helaas.
Helaas.
Soms. Maar deze zit toch ook oordeelsvormig in die verlengde agenda?
Ja, maar die halen we vanavond niet. Dit is de laatste.
Oh.
We verwachten dat we
heel veel. Nee, dacht kunnen we die niet naar voren halen en dan meteen de oordeelsvormen erachteraan doen. Want dat zijn dezelfde mensen, neem ik aan. Dat denk ik ook.
De beeldvorming is juist de bedoeling dat je dan vervolgens in je fractie kan bekomen.
Ja, precies. Ik snap het.
Snap je het praktisch?
Ik denk dat het graag pragmatisch is. Jammer.
Ja.